Hartelijk welkom hier in de kerk en wanneer u met ons verbonden bent, ook hartelijk welkom. Wij willen elkaar ontmoeten in het licht van God die zijn Zoon gezonden heeft op aarde uit liefde voor de wereld. En dat is wel heel bijzonder, want de wereld is zo lief niet. Maar God heeft de wereld lief met zijn eeuwige liefde. En daar mogen wij getuigen van zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, samen met de Heilige Geest, onze trouwe metgezel en trooster. Amen. Wij zingen ons openingslied uit Psalm 25, 4 en 6. God is goed, Hij is waarachtig. Het thema van vanmiddag, terugkeer naar God, is ontleend aan Jeremia 31, de versen 18 tot 20. Ik zal u die lezen. Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt. U hebt mij geslagen als een jonge os, die nog niet is afgericht. Breng mij bij u terug. Laat mij terugkeren, want u, Heer, bent mijn God. Ik ben tot inkeer gekomen. Ik sla me op de heup uit wanhoop, nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep, ga gebukt onder de schande van mijn jeugd. Is Efraïm niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Dan raak ik diep bewogen. Ik moet mij over hem ontfermen, spreekt de Heer. Tot zover de lezing. Beste mensen, het Bijbelboek Jeremia gaat over schuld en straf, ongeloof en oordeel. En daar precies tussenin zit de profeet Jeremia klem. Het is geen leuke boodschap. Hij moet aankondigen dat het volk 70 jaar in ballingschap zal gaan. Met andere woorden, niemand van de huidige generatie zal ooit terugkomen. Is dat een boodschap van heil? Nee, het is een boodschap van straf. En dat is nou het moeilijke van het boek van Jeremia. Het gaat over straf. Het is tegelijkertijd een bemoedigingsboek voor de ballingen in Babel. Je moet je voorstellen dat die ballingen weggevoerd worden en dat ze op de een of andere manier heimwee krijgen. Heimwee naar wat ze achter moesten laten. Onder druk, onder dwang. En dan ontspringt daar het lied dat wij nog kennen uit de spirituals, de necro-spirituals misschien zelfs. Where the rivers of Babylon, yeah, we wept, remembering Zion. Bij de wateren van Babylon waren we verdrietig en herinneren we ons de stad Sion, Jeruzalem. En dan moet dit boek over de realiteit van het leven in onmin met de geboden van God, dit boek moet een bemoediging zijn. En de bemoediging zit hem hierin. Dat God wel de straffende hand hanteert, maar tegelijkertijd ook zijn reddende hand in het vooruitzicht stelt. Die twee moet je bij elkaar houden. Twee dingen. Een reddende hand en een wegdrijvende hand. Een straffende hand. En wat is nou het belangrijkste? Ja, het belangrijkste, en dat mag Jeremia doorgeven, het belangrijkste is: het heil is sterker dan het onheil. Als we lezen in het Bijbelboek Jeremia, dan voelen we de bemoediging voor de ballingen dat aan die 70 jaar een einde komt. En dat de Heere God over geluk spreekt in plaats van ongeluk en onheil. Eigenlijk moeten ze door dit boek Jeremia het trauma van de ballingschap proberen te verwerken. En nu komt de straf van de ballingschap niet uit de lucht vallen. Het is een straf die vele, vele waarschuwingen vooraf heeft doen gaan. Vele waarschuwingen. Men moest ophouden met drie belangrijke dingen. De kinderoffers in het vuur, dat was de Heere God een gruwel. Is weer gebeurd. Oneerlijkheid over mensen die arm zijn of zwak, gebeurt. Is niet goed in de ogen van God. Vruchtbaarheidsgoden in de tempel zetten en die beelden aanbidden, dat is helemaal niet goed in de ogen van God. Daarmee is de tempel ontwijd. En daarom zal de tempel opnieuw moeten worden ingewijd. Zo erg is het. Dat zijn de karakteristieken van het oordeel dat Jeremia moet geven. Die drie dingen: kinderoffers, oneerlijkheid en de godsbeelden van de vruchtbaarheidsgodinnen in de tempel. Dat mocht niet. Dat zijn de drie belangrijke dingen. Als we dat nou naar vandaag de dag bekijken, eerbied voor het leven, dat is van alle dagen. Hè? Dat is niet alleen uit de tijd van Jeremia gevoelig, maar dat ligt bij ons ook gevoelig. Als we zien hoe er in Rusland en in Oekraïne omgegaan wordt met menselijk leven, is het schandalig. Als we zien hoe dat in Somalië gaat, is het schandalig. En dat zijn actuele dingen die precies passen in het oordeel over het leven dat Jeremia namens God moet geven. Je moet eerbied hebben voor het leven. En oneerlijkheid ten koste van zwakke en zieke mensen en mensen die zichzelf niet kunnen bedruipen, dat is tot op de dag van vandaag een gevoelig punt. En de afgodsbeelden van de vruchtbaarheid, als het gaat over geld en als het gaat over dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, dan voel je dat Jeremia een oordeel moet uitspreken dat niet alleen geldt uit 2,6000 jaar geleden, maar wat voor de dag van nu ook belangrijk is. Wat ik nou in dit stukje uit Jeremia 31 zo indrukwekkend vind, dat is de gemoedsgesteldheid waarmee God zijn bewogenheid toont aan Efraïm. En Efraïm is een van de 12 stammen. Efraïm is de zoon van de oudste zoon van Jozef. En Efraïm en Manasse vormen elke stam in de geschiedenis van Israël. En dat de bewogenheid van God, de gemoedsgesteldheid, zo sterk naar voren komt. Ik moet mij wel over hem ontfermen. En dat zou ik vanmiddag ook graag willen benadrukken. Dat die kant er zeker ook is in Jeremia. En dat is misschien wel de meest bemoedigende klank om van dat trauma van de ballingschap af te komen. De straf is tijdelijk en het verbond met God is eeuwig. Dat is het verschil. En dat moeten ze weten terwijl ze de straf beleven. En daarom is dat boek zo belangrijk in de ballingschap. Als we dat goed met elkaar bekijken, dan val je dat de doelstelling duidelijk is. Dat God wil dat hij zijn volk weer als volk heeft en dat hij weer als God kan zijn voor zijn volk. Dat is eigenlijk de oude traditionele taal van het verbond. Jullie zijn mijn volk en ik ben jullie God. Dat kom je aldoor tegen, ook in het Oude Testament. Je komt het ook hier tegen, in Jeremia 31 staat het ook met zoveel woorden. Dan zult gij mij tot een volk zijn en zal ik u tot een God zijn. Dat is de aloude beschrijving van de omgang van het verbond dat God met Abraham begonnen is. En hoe wij ook in dat verbond opgenomen worden om ook eer te geven aan de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van onze Heer Jezus Christus. Bij Efraïm komt de bewogenheid van God wel heel bijzonder naar voren. En dat mogen we goed weten. Efraïm beseft in dit gedeelte wat we hebben gelezen dat hij afhankelijk is van God. En hij vraagt de Heere God, breng mij weer terug. Dan moet je opletten, bekering wordt hier gekarakteriseerd in alle eenvoud. De Heere God moet mij eerst terughalen en dan kan ik terugkomen. De Heere God moet eerst het vloertje leggen en dan kan ik daarop gaan staan. De Heere God moet beginnen en ik moet meewerken. Er is bij bekering een samenspel van hemel en aarde. Dat laat Efraïm in alle eenvoud doorschemeren. En dat is een bemoedigend punt voor de mensen in Babylon, de ballingen, dat die weten dat het begint bij God. En eigenlijk is dat ook wat bij Johannes de Doper de doorslag geeft als hij de mensen oproept om zich te bekeren. Bekeert u? Want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Daarom de oproep om te bekeren. Omdat het koninkrijk in Jezus Christus nabijgekomen is. Daarom heeft het de oproep tot bekering zin. Omdat Christus op aarde is gekomen. En daarom mogen wij ons richten op hem. Denk aan die prachtige beschrijving die Johannes de Doper geeft als hij Jezus voor het eerst ziet lopen in de buurt van de Jordaan, denk ik. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je zo'n aanwijzing, zo'n vingerwijzing, zo'n handleiding van Johannes de Doper krijgt, dan voel je toch eigenlijk dat je met vreugde achter die Heer aan wil, ook in jouw leven. Dat je het vloertje wat God legt in zijn verbond, dat je dat benut om dat vloertje te gebruiken als jouw basis. En zo mogen we leven, beste mensen. God heeft zijn hart laten spreken bij Efraïm. Dat is niet alleen voor Efraïm. Dat moest Jeremia opschrijven in dat boek dat naar de ballingen moest in Babel. Opdat de mensen ontdekken hoe God een warm kloppend hart heeft voor een mens in nood. Wil u dat nooit vergeten? Halleluja. Amen. Laten wij samen een dankgebed uitspreken en samen ook bidden het Onze Vader. Laat ons bidden. Heer onze God, dat mensen neergedrukt worden, dat mensen verdriet hebben, dat mensen heimwee hebben naar wat vroeger goed was, als het goed was. O Heer, wat is het dan een wonder dat U daarin meegaat, dat U uw bewogenheid vorm geeft om mensen in nood een hart onder de riem te steken, te bemoedigen, te inspireren. O Heer, wij danken U dat we die tonen uit de Heilige Schrift mogen ontdekken. Dat zouden we uit onszelf nooit kunnen verzinnen. Want het staat te haaks op onze werkelijkheid. En daarom zijn we zo blij dat U een God bent die niet alleen maar een verlengstuk is van de werkelijkheid, maar dat U de werkelijkheid vorm wil geven, ook in ons hart en in ons leven, in onze toekomst. En dat het wonder mag zijn dat we U van aangezicht tot aangezicht mogen ontmoeten. En dat dat de diepste waarheid is die in onze werkelijkheid beleefd kan worden. Och Heer, zo bidden wij voor deze stad, dat iedereen die hier woont en werkt zich veilig mag weten. Ook wanneer er demonstraties zijn, dat we goed beseffen dat mensen gepijnigd kunnen worden door discriminatie en antisemitisme. En dat we daar verre van blijven. Dat we goed beseffen dat U de wereld lief hebt. Dat U in de kerstdag duidelijk maakt in de mensen een welbehagen. En dan zouden wij er een potje van maken. Och Heer, wij danken U dat U ons voorgaat op de weg van zorgvuldigheid. En zo willen we bidden in de naam van Jezus die ons geleerd heeft. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte en bereiden wij ons voor op het slotlied dat bewust gekozen is bij deze meditatie. Jezus, ga ons voor deze wereld door. Hoe is het mogelijk? In het noorden is het allemaal ijzel en hier schijnt de zon en is het lekker weer. Geniet er maar van. Ik heb ook jaren in Groningen gewoond. Ik weet wat het is. Sneeuw en ijzel. Het heeft ook iets gezelligs, want je kan niks doen. Je moet in huis blijven. Het heeft ook iets gezelligs, maar het heeft ook iets beklemmends. En het mooie is dat we in de Bijbel horen dat het heil groter is dan het onheil. Ontvang voor dat geloof de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.